We lezen vanavond uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 5 tot en met hoofdstuk 2 vers 2.
En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen omdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld.
De tekst voor de prediking, gemeente, in deze dienst van nabetrachting op de viering van het heilige avondmaal vindt u in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. 1 Johannes 2 vers 1 en 2, daar luidt Gods woord in onze tekst: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Tot zover. Ondanks zijn hoge leeftijd is Johannes in deze brief nog steeds een man vol van liefde. We zullen dat vanavond ook zien. Het thema waaronder de prediking van vanavond klinkt is een andere voorspraak in de hemel. Vanmorgen de ene voorspraak op de aarde, vanavond de andere voorspraak in de hemel. We letten allereerst op hoe we een beroep mogen doen op deze voorspraak. De tweede plaats volmacht van deze voorspreker. En in de derde plaats de vrije toegang tot deze voorspreker. Dus hoe we een beroep mogen doen, of wie er ook een beroep op mag doen op deze voorspreker. Volmacht van deze voorspreker. De vrije toegang tot deze voorspreker. Vol van liefde. Dat zie je in deze brief, ondanks zijn hoge leeftijd, waarop Johannes deze brief schrijft aan een van de gemeenten die hij heeft gediend. Meerdere gemeenten heeft Johannes mogen dienen in de loop van zijn lange ambtelijke loopbaan die hij door Gods genade mocht ontvangen. En in tegenstelling tot meerdere ouderen, excuus daarvoor, maar ik wil het vanavond maar ook even bij de schrift houden met een voorbeeld. In tegenstelling tot meerdere ouderen kunnen we van Johannes niet zeggen dat hij zijn eerste liefde verloochend heeft. Wie deze man in het koninkrijk van God plaatst naast die andere oudere man, Eli is zijn naam, die ongetwijfeld ook vol van liefde, toen de Heer hem inwon voor zijn dienst, begonnen is aan zijn arbeid. Maar in de loop van de jaren zien we dat in het leven van Eli de liefde steeds meer verkoelt en uitdooft, met alle gevolgen van dien. Wanneer hij aan het einde van zijn leven is gekomen, Dan is het een man geworden van de nuance, van het wegkijken, het goed praten, het toedekken. Zo is Eli niet begonnen, ik geloof daar niets van. Daar waar God gaat werken in het hart, daar geeft hij geen oppervlakkigheid. Geen houding van twee walletjes willen eten. Maar dan geeft hij liefde tot hem en tot zijn woord en tot zijn dienst. En Eli heeft daarnaast ook een verantwoordelijkheid in het midden van Israël. Hij is ook richter. Ambt dat door God is ingesteld en waarvoor je dus ook de nodige gaven moet hebben. Maar aan het einde van zijn leven is Eli de man van het wegkijken geworden. Hij kijkt weg. Als het gaat om de zonde van zijn kinderen. En laat het ons gebed zijn. Als jonge vader en als jonge moeder, dat we bewaard worden voor die houding. Zo God het geeft wanneer we oud mogen worden. En laten de ouderen onder ons die God vrees ook wat dat betreft bidden of de Heere hun in zijn dienst jong wilt maken en jong wilt houden. Johannes is de man van de liefde. Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit de tegenstellingen waarmee hij deze brief inzet. Hij heeft God lief en heeft zijn gemeente er niet voor over dat zij naast de Heere iemand anders zullen dienen. Denk alleen maar aan die uitspraak iets verderop in de brief: kinderkens, bewaart u zelf voor de afgoden. Maar ook hier in dit gedeelte dat we vanavond hebben gelezen, zien we dat Johannes inzet met de tegenstelling op drie momenten. Dan roept hij dat ook op. Ik wil dat even met u ook lezen aan het begin van de preek. Dat eerste moment is in vers 6. Als Johannes dan zijn gemeente aanschrijft die door de Heer op zijn hart is gelegd, dan zegt hij: indien wij zeggen dat wij gemeenschap met God hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Ook in de dagen van Johannes kwam je mensen tegen die met mooie woorden heel veel dingen zeiden. Maar tussen wat ze zeiden en wat ze doen zat ontzettend veel licht. Vandaar ook zeggen tegenover wandelen. Je moet onwillekeurig denken aan dat moment uit de Christenreis van John Bunyan. Bunyan die ziet dan die man aankomen, mooi praat. Uit de babbel steeg. En hij zegt dan zo treffend: van afstand leek deze man er mooi uit te zien. Maar toen hij dichterbij kwam, viel het tegen. Mooi praten. Grote verhalen ophouden. Ja, daar kun je een avond mee vullen. Maar om dan met God te wandelen. Mag ik toch even terugkomen bij dat moment net voor het gebed. Toen werd het even heel stil. Je kan in de kerk heel mooi praten. Ook op een vereniging en op de catechisatie. Maar mag ik die vraag gewoon maar eens in het midden van de gemeente leggen? Versta me goed, ik stel die vraag als iemand die zelf ook helemaal sportverdwaasd is geweest. Die weet wat die zuigkracht nog steeds op dit moment kan uitoefenen op je hart. Het zal mij niet verwonderen als ook in de achterliggende middag verschillende jongeren met hun mobiel meegekeken hebben met de WK-wedstrijden. Ik weet het bijna wel zeker. Nou dat. Mooi gezicht. En daarnaast je levenswandel. Zou dat alleen bij jongeren zijn? Zullen er geen vaders zijn in deze gemeente? Die het ook volgen. Misschien als de kinderen op bed liggen. Die alleen beneden bent. Dat bedoelt Johannes hier. En dan sluit je de tafel af, 's avonds met het avondeten, met bijbellezen en gebed. Maar in de loop van die avond een hele andere levenswandel. Dat is de eerste tegenstelling die Johannes maakt. Ik kijk even met u naar de tweede. Daar staat vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. En je merkt dat Johannes dan niet diezelfde groep op het oog heeft die hij in vers 6 aanspreekt, maar de aandacht verlegt. We zouden eigenlijk zeggen de aandacht meer verlegt naar het hart van de gemeente. Ook in deze tijd was het dus gewoon wat, was het nodige aan de hand. Er waren in deze tijd ook mensen die zeiden dat hun zonden vergeven waren en dat ze met God verzoend waren. En dat ze daarom ook leefde uit de liefde en niet meer zondigde. En dat je dan vervolgens vanuit die houding op alle plaatsen kunt komen, omdat je toch geleid wordt door de Heilige Geest die hart vol is van Gods liefde. Dan maakt het niet uit waar je bent, het ligt er dan uit aan hoe je leeft. Nou, dat bedoelt Johannes hier. We zeggen dat we geen zonde hebben. Dat we het niet doen en niet willen doen. Maar we verleiden onszelf en de waarheid is in ons niet. Let u er trouwens ook even op, nu we bij de tweede tegenstelling zijn gekomen. Ik kijk toch even met u terug naar vers 6. Dat Johannes dan ook die tegenstelling maakt tussen leugen aan de ene kant en waarheid aan de andere kant. Het is dus bij deze oude man nog steeds of-of. Of het een of het ander. Of praten tegenover leef. Of liegen als je praat. Omdat je leven de waarheid spreekt. Tegenover de waarheid doen. Als zeg je niet eens zo heel erg veel. Als het gaat om de diepste zielsroezelen in je eigen hart en in je eigen leven. Tegenover die tweede tegenstelling plaatst Johannes dan een derde tegenstelling nog. In vers 10 zitten we dan. Daar zegt hij, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem God tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Hij spitst het als het ware vanuit vers 8 nog één keer heel direct toe. En confronteert ons dan nog niet eens met wat we zeggen tegenover wat we doen. Maar wie ik ben en wie God is. Als het ware vanuit het leven betrekt Johannes ons leven op God en plaatst ons zo voor hem. En tegenover die derde tegenstelling plaatst Johannes dan drie andere woorden waarmee hij voortdurend als het ware tegengas wil bieden. Na vers 6, die eerste tegenstelling, klinkt maar, vers 7, maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Na die tweede tegenstelling plaatst hij opnieuw, indien wij onze zonden, vers 9, belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, omdat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En na de derde tegenstelling, vers 10, komt onze tekst. De tekst die dus vanavond bepreekt wordt, klinkt heel nadrukkelijk tegen de achtergrond van die derde tegenstelling in vers 10. Ik wil dat nog even één keer met u lezen, vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Je moet het als het ware doorlezen. Het is ook jammer dat hier de scheiding gedaan is. Op enig moment in de 15e eeuw is dat gebeurd. Eigenlijk moest hoofdstuk 1 doorlopen tot en met hoofdstuk 2 vers 2, om het ook als een afgerond geheel neer te zetten. Het tekst van vanavond klinkt dus heel nadrukkelijk tegen de achtergrond van vers 10. Je merkt aan alles dat Paulus Johannes ook toewerkt naar een soort climax, naar een hoogtepunt. Vandaar als hij heel nadrukkelijk in dat derde tegenstelling ons, of in ieder geval mensen plaatst, die met hun woorden zeggen dat ze niet gezondigd hebben, en tegelijkertijd zegt Johannes, dan lieg je. Maak je God uit voor een leugenaar, dat hij dan tegelijkertijd ook opeens omslaat in die toon. Scherpte waarmee hij spreekt als het gaat om het afwijzen van wat het niet is, heeft tegelijkertijd ook die hele andere kant, vandaar ook de inzet in hoofdstuk 2 vers 1. Mijn kinderenkens. Je mag het ook zo lezen, zo moet je het eigenlijk lezen. Mijn kindertjes. Stel je dat maar heel eenvoudig even voor, jongelui, zo'n oude man, Johannes, heeft nogal het nodige meegemaakt natuurlijk. Misschien dat dat hem ook bewaard heeft voor dat wegkijken van Eli. En als je tot op hoge leeftijd moet lijden om Christus naam, als een banneling op Patmos bent, weet wat vervolging is. Als je in je gemeente mensen ontmoet die letterlijk de littekens van de martelingen, de vervolgingen dragen. Als je terugkomt bij je kudde en er ontbreken gemeentedelen, omdat ze omgekomen zijn tijdens de vervolging of in de gevangenis. Dat God op die manier ook het kruis heeft geheiligd in zijn leven, waardoor hij op hoge leeftijd nog steeds zo jong is in het beoefenen van de liefde, mijn kindertjes. Je hoort daarin ook de genegenheid en de liefde van deze oude man voor zijn gemeente en voor zijn mensen doorklinken. Ik denk dat het ook samen gaat, gemeente. Die scherpte aan de ene kant, die toon, mijn kinderkens, aan de andere kant. zoals je als moeder je kinderen niet over hebt voor het gevaar. Het liefst zou je als je kind ziek wordt zelf op de bed gaan liggen. Als je dochtertje of zoontje er maar af kan. Zo heeft Johannes zijn gemeente niet over voor het verderf. Kindertjes. Daarin klinkt ook iets door van het besef dat deze oude man het gevaar doorziet. Je hoort daarin ook doorklinken het besef dat zijn gemeente kwetsbaar is. En zoals wij dat ook willen eens doen als we het hebben over kleine kinderen en grote kinderen. We zeggen dan als ouders tegen elkaar, nou die jongens die zijn zo groot geworden, die redden zichzelf al. Maar laten we wel opletten op die kleintjes. Dat hoor je ook hier doorklinken in die toon. Mijn kindertjes. Alsof Johannes wil zeggen, ik probeer het te overzien en te doorzien. En ik wil jullie daarvoor ook waarschuwen. Ik hoor er nog iets doorklinken, dan gaan we snel verder. Ik hoor er ook iemand spreken die met gezag spreekt. Zoals een vader zijn kinderen aanspreekt. Zo spreekt Johannes zijn gemeente aan. En dat gezag werd in die tijd ook bekritiseerd. Wat dat betreft is er ook niets nieuws onder de zon. Je merkt dat ook in deze brief, dat Johannes daarmee te kampen heeft. Zoals die andere apostelen daar ook het nodige mee te stellen had. Er zat in Korinthe ook niemand te wachten op het gezag van Paulus. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. En tegelijkertijd is het Johannes die wel met gezag spreekt, omdat hij vanuit God spreekt en vanuit God de gemeente aanschrijft. Hij komt niet met zijn eigen ervaring op de proppen of houdt die gemeente voor dat hij al 60 jaar of 40 jaar de Heere dient in zijn wijngaard en zo ook de gemeente aanspreekt. Al kan hij dat hier met recht doen en al kan hij die gemeente voorhouden door te zeggen, gemeente, ik heb al zoveel meegemaakt in de loop van de tijd. Nee, hij ontleent zijn gezag aan het spreken van God. Hij weet zich door de Heere geroepen. Door de Heere geleid. Dat klinkt trouwens ook door, en dan maken we de stap meteen naar het volgende, als hij die gemeente aanschrijft met de woorden, mijn kindertjes, ik schrijf u deze dingen. Opnieuw dat persoonlijk, en je hoort daarin ook het verschil met vers 4, kijkt u maar even met me mee, vers 4. Deze dingen schrijven wij, u, opdat uw blijdschap vervuld wordt. En als 1 vers 4 nog aan het woord is, dan heeft hij daar die deftige toon, die meervoudsvorm die we wel eens gebruiken in officiële gelegenheden, met officiële brieven, maar iedereen voelt dan aan, hier is maar één persoon aan het woord die op eigen titel of met ontleend gezag ons aanspreekt en wordt nog eens een keer te onderstrepen, gebruikt hij dat meervoud, wij, zoals de koning ook wel eens aanspreekt, wij, koning, en dat bedoelt eigenlijk zichzelf alleen. De inzet van de brief is ook zo, wij. Dat ontleent hij ook heel nadrukkelijk aan de Heere. Kijkt u maar even met me mee naar vers 3, daar staat het. Geen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Omdat hij oog- en oorgetuigen is geweest, omdat hij met zijn neus erbovenop heeft gestaan, omdat hij alles gehoord en gezien is wat er in Jezus' leven gebeurd is. Daarom schrijft hij, wij schrijven u aan. Maar wanneer Johannes de gemeente, en ik stel me dat zo voor dat hij aan het schrijven is, en legt dan even na die drie stellingen zijn pen neer, en ja, wie kent dat niet, die hart heeft voor de gemeente, daar hoef je geen ambtsdrager voor te zijn. En daar hoef je ook niet oud voor te zijn. Soms eens even je pen neer te leggen, of als je nadenkt over de gemeente, over onze gemeente. Je overziet het allemaal. En het goede wat de Heere geeft ook in onze gemeente. Maar wie ziet ook niet van tijd tot tijd de schaduwkanten van onze gemeente? Toch? Wie heeft er geen oog voor het geestelijke geweld wat er uitgeoefend wordt op onze gemeente, op onze gezinnen, op onze huwelijken, op onze kinderen. Dat neem je toch mee in je gebed, of niet? Of ben je alleen maar met jezelf bezig? Wat heb ik aan de gemeente? Nee. Daarvoor moet je naar een voetbalvereniging. Met die instelling. Wat heb ik aan deze club? Maar als het gaat om de gemeente, dan is het omgekeerd. Wat mag de gemeente van jou verwachten? In de eerste plaats gebed. En als je dan in die stilte van de binnenkamer het eens overdenkt wat er op onze gemeente afkomt en op onze kinderen, op onze jonge mens. En je voelt die bewogenheid bovenkomen. En ook de liefde tot de Heer, en dat gun je dan toch ook anderen. Dan kan het toch niet anders of de toon verandert ook. Dan is het, ik schrijf. U, zoals je dan ook mag zeggen, ik bid voor hen. Laten we die gezichten dan ook letterlijk meenemen de binnenkamer in. Zo schrijft Johannes. Met een hart vol liefde. En als hij deze mensen dan aanschrijft in de gemeente, dan is dat ook vanuit die tegenstelling. Ik wil het even met u lezen. Daar staat in vers 1, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Let u er even op dat Johannes hier een verschil gaat maken midden in zijn gemeente. Hij heeft dat al voortdurend gemaakt, die tegenstellingen in de eerste hoofdstuk. Die drie tegenstellingen, toen ging het ook om mensen in zijn gemeente. Er waren mensen die dat zeiden, terwijl hun levenswandel heel anders sprak. Er waren mensen die het ontkenden dat ze zondigen, terwijl Johannes dat zegt, dat kan niet. Kijk naar je leven en let op de Heer. Maar als hij dan hier in vers 1 en 2 die persoonlijke toon aanspreekt, dan spreekt hij hier in de eerste plaats Gods kinderen aan in het midden van de gemeente. Dat blijkt ook uit de manier waarop hij hen aanspreekt met de woorden opdat gij niet zondigt. Johannes gebruikt hier een soort vorm in de oorspronkelijke taal waarin hij deze brief heeft geschreven, dus, waarmee hij eigenlijk wil zeggen opdat gij niet in zonde zou vallen, in de zonde zou struikelen. Zo'n uitdrukking komen we bijvoorbeeld ook tegen in ons doopsformulier. Waar op enig moment wordt gesproken in de aanspraak naar de gemeente. Maar wanneer wij somtijds zwakte, zonde vallen of struikelen, zo moeten wij in die zonde niet blijven liggen. Nog aan Gods genade vertwijfelen. Aangezien God met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Nou, dat heeft Johannes hier met deze woorden ook op het oog. Dat Gods kinderen in de gemeente aan wie hij deze brief schrijft, niet in de zonde zouden vallen. Ik wil daar even bij stilstaan, gebeten. Voordat we gaan verder kijken, Johannes dat heel concreet gaat inkleuren hier in dit vers. En ik wil er op een paar verschillende manieren bij stilstaan. In de eerste plaats wil ik maar vanavond naast u gaan zitten, die vanmorgen met ons aan het avondmaal mocht zitten. Misschien wel voor het eerst of weer opnieuw. En voor wie het goed was aan de tafel. Je oog mocht krijgen voor de heerlijkheid van God de Drie-enige, zoals hij dat uitstalde in de tekenen van brood en wijn. Waarin je ook persoonlijk mocht ondervinden, op een hele tere wijze, dat het avondmaalsformulier zegt, dat Christus ons hier verzekert van zijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, zelf die lijdensweg gegaan bent. En als je dan opstapt van de tafel en je keert terug naar je woning, En misschien heb je dat gevoel al wel in deze zondag gekregen, dat je gewoon bang bent om terug te gaan naar het leven. Wetend niet eens hoe zwaar het leven is en hoeveel verleidingen er op je afkomen, maar hoe gemakkelijk wij struikelen. En hoe snel wij weer vastzitten in een valstrik. En dat het soms maar een oogopslag is. Of je hart ligt daar weer. Wat is het dan een wonder dat Johannes hier in het evangelie dat blijkbaar ook kent. Hij schrijft dit, zegt hij, opdat gij niet zondigt. En we zullen zo meteen zien dat hij dan opeens ook spreekt over wij. Hij betrekt zichzelf daar helemaal bij in. Deze oude man kent zijn hart. En spreekt zo zijn gemeente aan. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Dat betekent, en dat is de tweede lijn die ik vanuit dit moment even wil trekken, dat deze man van de liefde ook de pijn kent. Van zondigen tegen Gods liefde in. Hij weet daarvan. Dat maakt hem op zijn hoge leeftijd nog steeds zo scherp. Hij weet niet alleen van de pijn om te struikelen, van het bevuilen van je leven in de omgang met God. Maar hij weet ook wat het is als de Heere zich dan terug gaat trekken uit je leven. En dat de nabijheid van God, die zo sterk werd ondervonden aan de avondmaalstafel of misschien wel op andere momenten in uw leven, opeens omslaat in de afwezigheid van God in je leven. Lees maar eens de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Maar wordt opgemerkt dat als Gods kinderen zondigen tegen de Heere, de Heilige Geest je daar bewust van gaat maken, dat dat bitterder is dan de dood. Het verdriet dat dan opgeroepen wordt door de Heer in je leven. Het kwetsen van God is een liefde. Hier is dus geen man aan het woord die de zweep erover legt. Die zegt, denk erom. Nee, hier is de discipel aan het schrijven die Jezus lief heeft. En die ook weet wat het is om Jezus kwijt te zijn en door de zaligmaker opgezocht te moeten worden. Denk maar aan het laatste hoofdstuk van zijn evangelie. Er is nog iets wat opvalt en dan trek ik met u vervolgens meteen de lijn door naar het volgende gedeelte in dit vers. Dat Johannes niet alleen de mensen daarvoor waarschuwt op dat gij niet zondigt, maar hij plaatst dat tegen de achtergrond van vers 10. Kijkt u maar even met me mee. Stond in vers 10 die derde tegenstelling, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons, en als hij dat zo scherp in heeft neergezet, keert hij zich direct om. Mag ik het met de woorden van het avondmaalsformulier zeggen, tot de verslagen hart en de kleingelovigen. Spreek ze aan met kindertjes. Ik schrijf u deze dingen, vers 10, deze dingen schrijf ik u. Op dat gij niet zondigt. Wat bedoelt Johannes daarmee? Wel, hij wil deze mensen ervoor waarschuwen en voor behouden om diezelfde dwaling niet toe te laten in hun leven die hij in vers 10 benoemt. De houding en de gedachte dat je na ontvangen genade de zonde te boven bent. Dat je niet meer in de zonde struikelt. Wie al een tijdje meeloopt in het kerkelijke leven, die herkent die houding. En ze die misschien ook wel aan het avondmaal zijn geweest. Ook vanuit die volheid spraak. Die op een gegeven moment allergisch werden voor het woordje zonde. Ik denk gewoon maar even een voorval gemeend. Op het moment dat iemand een keer zei, dominee, het mag wel wat minder over kruis en zonde. Want er is toch veel meer. Ik zeg, wat is er dan voor meer? Ik zeg, leg dat eens uit vanuit het Nieuwe Testament. Minder kruis, waar staat dat in de Bijbel? Je krijgt dan in ieder geval al Paulus tegen. Ik heb me niets anders voorgenomen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar wie kent die gedachte ook niet als een dwaling in zijn eigen hart? Daar kun je toch ook niet boven staan. Wie kent die aanvechting niet? Die tijden die er kunnen zijn in het geestelijke leven, dat je er gewoon moe van wordt om het woordje zonde te horen, omdat je dat steeds weer bij de grond houdt en brengt. En wij willen graag wat, toch wel wat worden, of niet? En dan zegt Johannes op zo'n hoge leeftijd nog eens een keer, kan hij dan niet wat beter schrijven? Hij weet toch genoeg? Indien gij zondigt. Nou heeft deze man zoveel van God geleerd. Dan komt hij er meer mee aan. Waarom zou die man dat nou zeggen, gemeente? Zou hij nou Gods genade hiermee tekort doen? Zou hij met die woorden, opdat gij niet zondigt, de liefde van Christus nou eigenlijk een beetje in de schaduw willen plaatsen? Hij heeft iets heel anders op het oog. Hij zegt, als je struikelt, en ik ken dat, laat het maar eens zien hoe hij dat doet, kijk u maar even met me mee. Hij zegt, indien iemand gezondigd heeft, met andere woorden, ik hoef het nog niet eens te weten wie dat is, maar als er iemand in die gemeente is, laat die dan zijn naam invullen en laten wij dat vanavond voor onszelf dan ook doen. Als ik gezondigd heb, dan zegt hij niet, u heeft dan, hij zegt wij. Ook ik, Johannes, die jullie aansprak als kindertjes, al spreek ik dan als vader met gezag. Maar als het gaat om de praktijk van het leven, dan ontmoeten we elkaar op diezelfde plaats. Wij hebben een voorspraak. Wat is de gemeente daarmee gezegend? Met ambtsdragers die niet alleen leiding geven, maar waarvan hun ambtelijk leven ook gedragen wordt door een kinderlijke omgang met God. Die niet alleen in de gesprekken de Bijbel open kunnen slaan, daaruit leiding te geven. Maar die ook in staat zijn om als het gaat om de weerbarstigheid van ons leven. Strijd die je voert, soms tegen jezelf. Ook in staat zijn om tegen die jongeren die misschien met hele andere dingen worstelt, te kunnen zeggen, joh, al ben ik dan je ouderling. Maar hier staat, nee we staan, hier kniel ik naast jou neer. Want ook ik weet wat het is om in de zonde te vallen. Daarmee vast te lopen. Wij hebben een voorspraak. Christus onze voorspraak. De vorige keer in de drie preken die gingen over de Heilige Geest, kwamen we hetzelfde woord tegen. Het wordt in onze vertaling op twee verschillende manieren vertaald, maar hier staat gewoon hetzelfde woord als in Johannes 14, parakleet. Dat betekent, zo zagen we, dat het gaat om hem die erbij wordt geroepen, die te hulp wordt geroepen. Johannes wijst ook aan op welke plaats deze persoon is. Hij is niet in het hart, zegt Johannes, en hij staat nu niet aan de rand van ons leven. We mogen hem dan als het ware van de zijlijn erbij roepen. Nee, zegt Johannes, deze voorspraak staat bij de Vader. Wat is dat aangrijpend, gemeente, tegelijkertijd ook zo heerlijk vertroostend of niet? Dat betekent dat Gods kinderen twee personen hebben op wie zij hun beroep mogen doen. In hun hart is de Heilige Geest die ze erbij mogen roepen. En we zagen vanmorgen aan de avondmaalstafel in alles erbij roepen. Dat is het evangelische gebod. Zonder mij kunt gij niets doen, dat geldt ook voor de Heilige Geest. Maar ook in de hemel hebben ze iemand die erbij geroepen mag worden. Let u dan even op hoe Johannes hem omschrijft. Hij wordt er niet bij geroepen, je hebt dat wel eens, dat je beneden aan het werk bent en je kan het niet alleen af en je weet, boven zit er een en je geeft dan een brul naar boven en je hoort dan vanuit de verte, ja, wat is er? Je roept dan wat er aan de hand is, wil je komen helpen? Ik ben net bezig met mijn huiswerk of ik sta te stofzuigen. Iemand moet dan zijn dagelijkse dingen even laten liggen en die komt dan naar beneden om je te hulp te schieten. Maar Johannes zegt, deze staat erbij. Waarbij? Bij God. Hij staat al klaar. Dat is een taak. Daarvoor staat hij daar. Hij moet niet weggeroepen worden uit zijn bezigheden, omdat hij in de hemel druk is met andere dingen en daarom misschien ook niet op tijd kan reageren of even geen aandacht kan geven. Nee, hij staat als het ware klaar, ingespannen te luisteren, tot hij het hulpgeroep hoort. Daar staat hij voor, daar leeft hij van. Dat is een taak in de hemel. Hij zou zijn taak verwaarlozen als hij bij die vader even niet staat. Zomaar even een vraag tussen neus en lippen door, u die de Heere mag vrezen, maar hoe vaak hebben we al gebruik gemaakt van hem? Hoe vaak klonk dat hulpgeroep al naar de hemel? Mag ik het even heel dicht bij huis houden? Denk eens in de week van voorbereiding. Wanneer ging je nou roepen? Liep je vast in je getop? Dat is een zegen. Dat is de wijsheid van de Heilige Geest. Die laat je gewoon vastlopen. Waarom dan vervolgens ook nog eens een keer om hulp te gaan roepen? En dan ook nog eens een keer om voor de dag te komen met de werkelijkheid wat Johannes zegt. Heere, ik heb gezondigd. Ben weer gestruikeld. Ging weer voor de bijl. Ik gaf weer toe. Keek weer niet uit. Dat misschien niet de reden waarom het aan de avondmaalstafel in uw hart vanmorgen zo stil was. En dat je kwam met jezelf. En dat je Christus liet staan. Dat is een zware avondmaalsgang. Als je aan de avondmaalstafel zit met jezelf, zonder Christus. Teruggaat van de avondmaalstafel zonder Christus. Kun je misschien wel een beetje op de been houden. Hè? Of je hebt wat kritiek op andere mensen om je heen. Of die dominee die raakte niet je hart. Maar heeft Christus je stem gehoord? Klonk jouw hulpgeroep nu ook in de achterliggende dagen vanuit Sliedrecht op tot God? Dan is dit misschien wel jouw zonde. En dan zegt Johannes vanavond tegen jou in deze nabetrachting spreek, als je nou gezondigd hebt. Wij hebben een voorspraak. of we die woorden wij moeten lezen wel in de eerste plaats vanuit God. Omdat ik gewoon een voorbeeld geef om dat duidelijk te maken. Ik denk dat alle kinderen hier in de kerk wel een huisarts hebben. En als ik aan je vraag hoe heet je huisarts, dan weet je dat misschien ook nog wat te benoemen. Maar vraag ik vervolgens aan je, ben je wel eens bij de dokter geweest? Dan zeg je, nou gelukkig niet. Of misschien maar nooit. Of het kan ook zijn dat je regelmatig daar komt. En dan ben je ook dankbaar dat er een dokter is. En als ik dan aan jou vraag, wie heeft er voor die dokter gezorgd? Dan zeg je vader of moeder. Wij hebben een dokter. En zo moeten we dat woord hebben hier in de eerste plaats lezen. Wij hebben een dokter. Die is niet door ons benoemd. Die is niet door ons aangesteld. Die is er niet doorgelaten toen wij een sollicitatieprocedure gingen starten. Die is door de Vader benoemd. En door de Vader aangesteld. En hij staat daar met het volmacht dat hij zelf heeft verworven. Laat het maar even lezen. Johannes omschrijft dat op 3 verschillende manieren. Het volmacht van deze voorspreker. Hij zegt namelijk, Jezus, dat is de eerste kenmerk, mag ik het zo eens zeggen, vanavond van deze voorspreker. Christus, de tweede en de derde, de rechtvaardig. En als die naam valt hier op dit moment, dan bedoelt Johannes niet zomaar iemand diens naam Jezus is, de zoon van Jozef en Maria, zoals we hem hebben leren kennen in het evangelie. Maar dan heeft Johannes als het ware de betekenis van die naam op het oog. Die naam luidt toch, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het is alsof Johannes wil zeggen, daar staat hij voor, dat is hem, ten voeten uit, op deze enige plaats in de hemel, als voorspreker bij zijn vader, doet hij recht aan wie hij is en hoe hij heet. Zijn werk was dus niet af, toen hij opvoer naar de hemel. Zijn werk als middelaar gaat op dit moment door, dag en nacht staat deze voorspraak klaar, omdat hij Jezus heet en zo ook wil zijn. En als Johannes die naam dus ook zegt, dan bedoelt hij ook hij die het leven heeft doorleefd. Die precies weet wat wij bedoelen te zeggen als we om hulp roepen. Omdat hij dat tijdens zijn rondwandeling op aarde met eigen ogen heeft gezien. Hij heeft de zuigkracht van de verleiding aan zijn eigen hart gevoeld. Hij heeft aan de lijve ondervonden hoe de Satan hem op de hielen en op zijn huid heeft gezeten. Hij weet wat het is om van alles en iedereen verlaten te zijn en dan geworpen te worden op jezelf. En dan volharding te gaan beoefenen tot in de Godverlatenheid toe. Dat betekent dat het iemand is die vol met medelijden staat als voorspreker bij zijn vader. Met de gevoelens en met de bewogenheid, de ontferming waarmee hij rondkeek over deze wereld en het verlorene zag. En in oogenschouw neemde. Het raakte hem in zijn hart. Het trof hem in zijn ziel. Zo ook luistert naar het gebed van zijn kinderen. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, vergun me dat ik het zo zeg. Hij staat dan niet als een soort doorgeefluik. Maar hij staat er als één van ons. Eén van ons. Hij staat er ook als Christus. En als Johannes dat bedoelt, de naam Christus, de titel Christus, dan bedoelt Johannes de gezalfde. Later in zijn brief komt hij daar nog op terug en legt dat dan ook uit in het leven van Gods kinderen. Wat het is om met de zalving waarmee Christus gezalfd is, ook zelf gezalfd te worden. Hier bedoelt hij heel nadrukkelijk, hij is daar aangesteld door zijn vader en gezalfd met de Heilige Geest. Hij staat er dus niet alleen op eigen persoonlijke titel en behartigt dus de belangen van zijn kinderen, maar moet het maar afwachten hoe zijn omgeving daarop zal reageren. Nee, hij heeft die plaats gekregen van zijn vader en hij is daarvoor toegerust door de Heilige Geest. Als hij dan voor gaat spreken, als degene die erbij wordt geroepen, dan trekt hij ook heel het werk van de Heilige Geest samen in zijn voorspraak en in zijn inspraak bij zijn vader. Daarvoor heeft hij ook de Heilige Geest uitgestort in het hart en in het leven van zijn kinderen, opdat hun hulpgeroep ook doordringt tot in de hemelen toe, opdat het de Geest is die uitlegt wat wij met onze stamelende en stotterende gebeden bedoelen te zeggen. Hij werkt daar dus niet alleen. Hij werkt daar samen met de twee anderen. Met Gods Geest, die erbij wordt geroepen in de binnenkamer. En die Christus erbij roept in de hemel. Opdat ze met z'n tweeën de belangen behartigen van Gods kinderen bij de Vader. Verstaan wij goed, gemeente, we mogen niet zondigen. En wie de Heere vreest, die wil ook niet zondigen. Maar ik hoop dat u me ook aanvoelt als ik vanavond zeg, wat ligt er ook een diepe vreugde in het belijden van de zonde. Is de Heere de ogen ervoor opent, voor die voorspraak in het hart, en voor die voorspreker in de hemel. Dan kan het toch niet anders. Dan vallen toch die banden. Dan ontsluit zich toch het hart. Dan wordt de mond toch geopend. Dan stort ik mijn ziel toch uit voor God, al is het zonder woorden. Wat ligt daar een vreugde in? De Heilige Geest te voelen werken in het hart. Wat geeft hij dan een heerlijke vrijmoedigheid? En een eenvoudige oprechtheid. Wat ontslaat hij dan bij mij alle mensenvrees en schaamte? Waardoor die drempel naar de binnenkamer zo hoog was tot dat moment toe. En wat trekt hij mij op een hele rustige en lieflijke wijze tot voor de voeten van God? Maak mij eerlijk bij hem. Maar wat ligt er dan toch ook een heerlijke vreugde en blijdschap als de zonden beleden mogen worden in het zien op hem? Het avondmaalsformulier, het trof me vanmorgen, gemeente, zegt dat ook zo. Het moment voordat het avondmaal bediend wordt, ik wil het toch even met u lezen. Daar staat, opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verhef, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse vader. Weet u wat nou zo'n troost is? Als die voorspraak er daar gaat spreken, dat ik niks meer hoef te zeggen. Ik denk even aan dat nachtgezicht van Zacharia. Jozua die staat er met zijn vuile kleren als hoge priester. Die Satan die staat erbij. Ja, die weet natuurlijk punctueel al die vuiligheid aan te wijzen. En hij zegt, Heer, moet je nou eens kijken. Dit waren dus de priesterkleden. Rein, wit, blinkend. Moet je zien wat Jozua ervan gemaakt heeft. Al die modder, die vuiligheid. En Jozua die staat daar. En die zegt niets. En ik denk dat u dat wel kent, als u de Heere vreest. Die momenten dat je niets meer kan zeggen. In de aanvechting, in de strijd. En eigenlijk alleen maar... ja, die stemmen gelijk moet geven. Het is ook waar. Helemaal vuil. Maar er zegt vanavond die voorspreker in de hemel, je hoeft ook niets te zeggen. Laat mij het woord maar voeren. Kijk, dan kun je avondmaal vieren. Terwijl die stemmen zeggen, wat doe je hier? Dat je met Spurgeon moet zeggen, je bent bij het verkeerde adres, je moet een deur verder zijn. Daar woont mijn advocaat. Onze voorspraak. De rechtvaardig, We zitten er eigenlijk al minder in, gemeente, in die uitdrukking de rechtvaardige. Dat heeft Johannes geput uit het Oude Testament. Ik wil vanwege de tijd maar één voorbeeld naar voren halen. In het Oude Testament kom je meerdere keren een situatie tegen dat mensen worden verwezen naar een ander. Dat die ander voor hun op grond van zijn rechtvaardigheid gaat pleiten bij God. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het slothoofdstuk van Job. Die vrienden van Job die bij Job zijn geweest en de een na de ander heeft al zijn vragen, laten we het zomaar even wat voorzichtig formuleren, neergelegd bij Job. Het heeft alleen maar verwarring gegeven bij deze man die God vreest. En dan komt de Heer, God verschijnt in het onweder bij Job. En als eerste rechtvaardigt God Job. Maakt duidelijk dat er in het leven van Job geen enkele reden is aan te wijzen om deze misère die over hem is uitgestort te kunnen verklaren. En daarmee worden die vrienden op hun plek gezet. God wijst hun ook op die manier aan hoe verkeerd ze zijn bezig geweest. En dan zegt de Heer tegen die vrienden van Job dat ze naar Job moeten gaan. En Job moet voor hun een offer brengen en Job moet voor hun voorbeden doen. Het is een heilige wijsheid van de hemel dat de Heer op die manier ook de dingen recht wil trekken. De onschuldige die door hun wordt schuldig wordt verklaard, moet pleiten op zijn onschuld voor de schuldige vrienden. En dat klinkt hierdoor. Jezus Christus de rechtvaardige. We weten niet alleen dat hij voorspreker is. Johannes wil zeggen met dat ene woord de rechtvaardige. We weten ook hoe hij voorspraak doet bij zijn vader. Hij wijst zijn vader niet op de goede voornemens van zijn kinderen. Hij wijst zijn vader niet op de periodes van trouw die er ook waren in het leven van zijn kinderen. Hij wijst de vaders niet op de liefde die er nog smult op de bodem van hun hart tot hen. Nee, als hij voorspraak doet voor zijn kinderen, dan wijst hij zijn vader op zijn gerechtigheid. Op zijn rechtvaardigheid. Johannes heeft het iets daarvoor al een keer eerder gezegd. Kijkt u maar even met me mee. Als het gaat om de gerechtigheid van Christus, dan zegt hij in vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij, dat is Christus, is getrouw en rechtvaardig. Betrouwbaar en rechtvaardig. Maar hebben wij dat ook niet nodig? Als wij gestruikeld zijn in de zonde, nou, dan heb je niet zoveel meer over van je betrouwbaarheid, toch? En als je door het opzoekende werk van de Heilige Geest, zoals David, klem komt te staan voor God, dat je al zo lang die zonde verzwijgt, en dat je dan staat voor het moment, Heer, dan moet ik mijn knieën buigen voor u in de binnenkamer, maar ik voel me eigenlijk gewoon een grote schijnheilige. U weet wie ik ben en wat ik heb uitgehaald. Nou moet ik gaan bidden. En dan zegt deze voorspraker vanavond, als ik nou het woord ga voeren, dan breng ik heel mijn betrouwbaarheid in bij mijn vader. Dan zeg ik niet tegen mijn vader, die man die bedoelt het goed, het ging even mis. Maar hij bedoelt het goed. En met zulke praatjes kom je niet zo ver. Dan zegt deze voorspraker ook niet tegen de vader, let eens op zijn voornemen. Het ging dan een keer mis onderweg door het leven, maar de volgende keer zal hij, nee, daar ben je ook niet mee geholpen. Dan zegt deze voorspraak tegen de vader, vader, hij loog. Hij leidde een dubbel leven. Hij zat misschien wel te huichelen toen hij bad, terwijl zijn hart genoot van de zonde. Maar nu bid ik voor hem. Als Christus die voorspraak doet bij zijn vader, dan bedekt hij, die term uit de catechismus maar eens even te gebruiken, mijn leven met zijn onschuld. En leg dat zo voor God. Wat zijn Gods kinderen rijk? Nou, niet in zichzelf. U was maar voor. Wat hebben ze een rijke God? En voordat ik die laatste lijn wil trekken, gemeente, ik wil even heel persoonlijk vanavond worden, ook in de richting van u die de Heere vreest. Laten we in de komende 3 maanden, tussen deze avondmaalzondag en de volgende avondmaalzondag, God verheerlijken door zo kinderlijk mogelijk te leven met God. Laten we niet deze zondag uitgaan, misschien met een hart vol liefde, maar met het voornemen, nu ga ik mijn best doen. Maar laten we gehoor geven aan de oproep van het evangelie. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen indien iemand gezondigd heeft. Als wij dan weer in die zonde struiken. Laten we dan niet wachten. Doorploeteren. Maar direct terugkeren tot God. De hulp van deze voorspreker inroepen in ons leven. Hij staat daarvoor klaar in de hemel. Het is een eretaak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Zo verheerlijken we Christus door onze tekortkoming en schuld te leggen in zijn doorboorde handen. Hem te laten spreken wanneer wij moeten zwijgen. Maar er staat aan het slot van onze tekst nog 1 opmerking en die wil ik vanavond trekken. En hij is een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Het is alsof Johannes in 1 keer losbarst in deze brief, wanneer hij zo scherp is geweest aan de ene kant, in die inzet van hoofdstuk 1, door het woord in alle liefde ook recht te snijden en die mensen aan te spreken, waar hij bij wijze van spreken zijn hart bij vasthoudt. Kan het niet anders wanneer hij zo ruim en zo heerlijk schrijft over het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat hij ook in 1 keer alle registers van het evangelie, van het orgel van het evangelie openzet en het neerlegt. Hij is een verzoening voor de hele wereld. En daarmee bedoelt Johannes natuurlijk niet dat heel de wereld zalig wordt. Maar wel dat heel de wereld welkom is bij God. Nou, gemeente, als heel de wereld welkom is bij God. Dan past er dit kleine groepje mensen toch ook tussen, of niet? Dan kon je misschien niet avondmaal vieren, omdat je weet, mijn leven is niet verzoend met God. Vanmorgen werd dat op een hele pijnlijke en confronterende manier weer zichtbaar in je leven. Misschien dacht je wel bij jezelf, terwijl je zag wat er gebeurde voor in de kerk, of je was er niet. Die gedachte komt dan wel eens een keer bij je boven. Hoe kom ik ooit aan die tafel? Nou zegt Johannes, hij is een verzoening voor de zonde van de gehele wereld. Dan wil ik u vanavond in alle liefde en ernst ook vragen om maar gewoon te beginnen te vertellen aan God wie u bent. Misschien moet je wel vertellen aan de Heere vanavond: Heere, ik heb het al vanavond in de kerk gehoord, ik mag vertellen wie ik ben. Het eerste wat ik moet zeggen is dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb om het te vertellen. Want ik ben bang dat u zich dan vervolgens met mijn leven gaat bemoeien. Dan ben ik mijn vrijheid kwijt. Dan maak je schulden voor God. Maar kijk nou vanavond ook eens naar wie de Heere voor jou wil zijn. En als er in vers 2 van Johannes staat de zonde van de gehele wereld. Zou er dan 1 zonde te bedenken zijn, waarmee jij jezelf onderscheidt van de rest van de wereld? waardoor het voor jou niet mogelijk is? Als deze voorspraak al 2000 jaar staat aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, mag ik het heel menselijk zeggen, gemeente? Zou deze voorspraak dan in de loop van die 2000 jaar niet al lang alles hebben zien langskomen? Aan zonden die beleden werden voor God. Nee, dat bedoel ik niet oppervlakkig. Maar ik wil het wel vanavond zeggen om u over de drempel te trekken en te brengen aan de voeten van deze voorspraak. Wanneer u voor het eerst voor de dag komt met uw leven, dan zal deze voorspraak bij zichzelf denken: daar is er één die net als de ander is. Hij komt uit de wereld die van God is afgevallen en naar God niet zoekt. Maar het is er één die getrokken is door de Heilige Geest, gelegd wordt aan mijn voeten en voor het eerst vanuit zijn of haar leven voor de dag komt bij God. Begin vanavond maar eens met het belijden. En ik weet het zeker en ik mag u dat ook garanderen vanuit het evangelie. In de loop van de tijd wordt uw belijdenis overgenomen door zijn voorspraak. En wanneer u bent uitgesproken, gaat hij verder met spreken. Niet veroordelend, ook niet in de eerste plaats naar u. Maar spreekt hij namens u tot God. Zou de Vader dan blijven zwijgen als hij zijn Zoon hoort spreken? Amen.